Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Dag lieve mensen, heel erg welkom weer in onze wekelijkse live uitzending. We hebben er weer heel erg veel zin in. Zoals vandaag, zeker, met onze bijzondere gast Munish Ramlal. Ik zeg het goed, hoop ik, hè?
Ja, je zegt het.
Prachtige naam, ja. Het is bijna een jaar geleden dat hij aantrad als nieuwe en kersverse ombudsman van de metropool Amsterdam. Hij heeft een eigen visie en een bijzondere visie op zijn werk. En hoopt dat hij zijn werk over 6 jaar eigenlijk, ja, dat het dan min of meer overbodig geworden is. Dus dat is eigenlijk een hele idealistische en bijna romantische visie en instelling. Maar hij is heel enthousiast en hij is hier vandaag live en gaat met ons in gesprek. Verder kunt u vandaag verwachten straks Michiel de Beer met mededelingen en nieuws. En een gesprekje met iemand van een theatergezelschap Troep Courage. En het is Sascha, die komt straks om 14:15 ongeveer in de uitzending om te vertellen wat voor bijzondere theatervoorstellingen er komt. En de column, gokken en de angst om iets te missen door Raymond Arends. En eerst beginnen we lekker met Gilbert O'Sullivan. Nothing rhymed.
If I give up the seat I've been saving to some elderly lady or man, am I being a good boy? Am I your bride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate tape, would you punish me so unbelievably, so never again will I make that mistake? This feeling inside me could never deny me the right if I choose, and this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starve to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cause today, nothing rhyme. Than proof, nothing wilder than you, nothing older than
Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. Ja, de Ierse zinger, songwriter Gilbert O'Sullivan, die op 30 oktober 1970 deze single uitbracht. En dan nu, Michiel, nieuws en mededelingen. Ga je gang.
Ja.
Een beetje vertraagd, maar het komt.
Ja, de techniek werkt even niet zoals het.
Dat heb je soms in het leven. Ga je gang, Michiel.
Agenda en mededelingen van donderdag 1 september 2022. Agenda. De sluisbuurt in the picture. Over anderhalf jaar moeten de eerste bewoners zich in de sluisbuurt gaan vestigen. Dit is een nieuwe hoogbouwwijk in. Op het Zeeburgereiland voor jong, oud, rijk, arm en meer. Alle voorzieningen in de buurt, brede stoepen, water, groenparken, etc. Hoe gaat het in de buurt haar torenhoge ambities waarmaken? Bezoek 6 september om 8 uur 's avonds in Pakhuis de Zwijger, de bijeenkomst waarbij gemeenten hun plannen toelichten en architecten hun projecten presenteren. Toegang is gratis. Voor gasten en andere informatie gaat u naar www.dezwijger.nl/agenda. Ook in Pakhuis de Zwijger, Men in Mind Meetup. Maar liefst 4 op de 10 mensen die suïcide plegen in Nederland zijn mannen tussen de 40 en de 70 jaar. Zij zijn veruit de grootste risicogroep. Hoe zorgen wij ervoor dat zij eerder hulp zoeken en ook hulp houden? Mannen die een moeilijke periode doorgekomen zijn, vertellen over hun ervaringen. Er zijn ook professionals aanwezig. Voor meer informatie gaat u naar www.dezwijger.nl/agenda. De avond is op 8 september om 8 uur 's avonds. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Rondleiding en gratis lunchconcert in het Concertgebouw. Op donderdag 8 september om 11:15 morgens heeft u een unieke kans om voor en achter de schermen te kijken in een van de mooiste concertzalen van Europa. Kaartje voor de rondleiding van €9,50, reductie €7,50, geeft u gratis toegang op een lunchconcert om 12:30 middags. Het muziekgebouw vindt u aan de Piet Heinkade nummer 1. Ga voor meer informatie naar www.muziekgebouw.nl. Unblocked Tomorrow. Unblocked Tomorrow is een groepexpositie met multimediaal werk van 9 internationale kunstenaars en nationale kunstenaars over de toekomst. In hun werk staat trauma centraal. Door trauma's als taal te behandelen, stellen kunstenaars vraagtekens bij de normatieve bestaan. Ja? Bij normatieve bestaan. Nou ben ik kwijt waar ik was. Bij het normatieve bestaan en te beginnen ze te speculeren over manieren van zijn. De deelnemende kunstenaars nemen het publiek mee in hun tegendominantie, hun tegenbestemming, zoals afrofuturisme, Arabisch futurisme, queer futurisme. De expositie is van 8 september tot 19 november 2022 te zien bij het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost aan de Anton de Komplein 120. En kijk ook op www.cbkzuidoost.nl/tentoonstellingen. Alles in Noordfeest. Kom 4 september van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds naar het Alles is Noordfeest in het Noorderpark. Een dag vol live acts, muziek, vermaak, informatie en ontmoeting en een markt en kindervrijmarkt met bijzondere talenten en artiesten uit heel Noord. Meer informatie www.noordagenda.nl. Mededelingen. Van Cliëntenbelang Amsterdam. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige plek te bieden, waar iedereen terecht kan met klachten over discriminatie. In Amsterdam is dat meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, MDRA. Door registreren kun je leren. Wilt u ook een ervaring kenbaar maken? Ze zijn ervoor. Meer informatie vindt u op www.mdra.nl. Van Ombudsman Metropool Amsterdam, Ombudsman. De ombudsman heeft de wethouder Pels van Volkshuisvesting in een brief gevraagd om de nieuwe concept beleidskader woonwagen en standplaatsen 2022-2026 te onderwerpen aan een mensenrechttoets. Dit moet gebeuren door een onafhankelijke mensenrechtenspecialist. Deze vraag werd gedaan naar aanleiding van een klacht van de Amsterdamse Belangenvereniging voor Woonwagenbewoners. Een quickscan leert dat het conceptbeleidstuk op een bepaalde punten afwijkt van eerdere aanbevelingen en adviezen. Deze zijn door de Nationale Ombudsman, het Rijk en de College van Mensenrechten uitgebracht. Zij adviseerden over woonwagen- en standplaatsbeleid in relatie tot het recht van gelijke behandeling en het recht op culturele identiteit van woonwagenbewoners. Over deze brief leest u meer op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicatie. Tot zover het nieuws en de agenda van donderdag 1 september 2022.
Michiel, nou moet jij een telefoon gaan doen, want er zit iemand te wachten.
Ja, ja.
Ondertussen ga ik vast beginnen met de ombudsman. Die kan heet van de naald vertellen wat dat nou was met die woonwagenbewoners. Welkom, Munish Ramlal. De technicus moet een kleine ingreep doen. Vertel, wat heb je gedaan met die woonwagenwet? Of wat was dat precies? En het is ook gelukt, wat je voor je zag?
Ja, het is inderdaad zoals je zegt, heet van de naald.
Ja.
Ik kom net ook terug van de wethouder,
ja.
Mevrouw Pels.
Ja.
En er waren in het verleden al heel veel klachten van woonwagenbewoners die zeggen, ja, er wordt eigenlijk geen rekening gehouden met onze cultuur en de plekken die we willen hebben met de woonwagen. Dat was niet alleen in Amsterdam, maar dat speelt ook in andere steden. En toen heeft de Nationale Ombudsman in het verleden een rapportage uitgebracht en aangegeven dat gemeenten beleid moeten maken. Dus om goed rekening te houden met de speciale positie van woonwagenbewoners. Nou, toen is Amsterdam daar eens mee aan de gang gegaan, maar daar kreeg ik toch nog wel signalen over dat er twijfels waren bij de woonwagenbewoners over of dat nou heel goed was gemaakt. En toen heb ik een brief gestuurd, deze brief die net werd genoemd.
Ja.
En de wethouder heeft ook aangegeven dat ze die mensenrechtelijke toets gaat doen.
Is het niet, tenminste als ik even als leek en als Amsterdammer kijk, wat er met onze woonwagenbewoners in de afgelopen 20 jaar gebeurd is. Die zijn gewoon de stad uitgeduwd. We kennen plekken waar toch nog woonwagens stonden, ravelranden van de stad. En eigenlijk zijn ze onzichtbaar geworden. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En dat geldt niet alleen voor woonwagenbewoners, maar eigenlijk voor heel veel bewoners. Dat de stad zodanig vernieuwt dat heel veel mensen eigenlijk de stad uit worden geduwd.
Ja.
En dat baart heel veel Amsterdammers zorgen. Kijk ook met mensen met een mindere beurs. Die gewoon weinig poen hebben. Die kunnen dadelijk ook geen eigen woning meer betalen. En Amsterdam wordt te duur voor mensen.
Dus, ja, dus dat is een politieke vraag. Eigenlijk zit je met dit voorbeeld in het hart van de problematiek van de kwetsbare Amsterdammer. Want de rijke Amsterdammer die redt het heel vaak met zijn portemonnee. En daardoor hebben we grote verschillen, zien wij natuurlijk, tussen de kwetsbaren en de rijke mensen. Is dat voor jou ook een koers?
Nou ja, kijk, mensen die weinig, wat je noemt kwetsbaar, hè? Dus mensen, ja, die met weinig geld, die hebben ook vaak afhankelijkheid van de gemeente. Vanwege alle regelingen, die moeten bijstand aanvragen. Kijk bijvoorbeeld nu dat alle energieprijzen stijgen, de boodschappen worden duurder. De mensen bellen op dit moment ook naar mijn kantoor en die zeggen, ja, ik wil kwijtschending van bepaalde belastingen. Maar daar voldoen ik niet aan, want ik verdien 10 euro te veel.
Ja.
Maar ik heb een baan, 1500
ja,
euro krijg ik in de maand. Ik kan het gewoon niet betalen. Ja. Wat moet ik nou doen?
Ja.
Nou, en het is aan de gemeente om daar oog en oor voor te hebben. Dus ja, om ervoor te zorgen dat de regelingen die we in Nederland hebben, dat die ook echt goed worden gebruikt.
Ja.
En ook sensitief te zijn. Het is voor mensen die zeggen, ja, ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet bij wie ik moet zijn. En
kunnen terecht onder andere bij de ombudsman.
Nou, met dat soort signalen kunnen mensen naar de ombudsman, ja, bellen. Ja. Maar het liefst bellen ze eerst naar de gemeente en zeggen ze,
ja, straks, daar komen we straks helemaal, ja, op terug. Want inmiddels zit er aan de telefoon iemand van een buitengewoon mooi initiatief in een kwetsbare wijk in Amsterdam. De Baarsjes, een hele bijzondere wijk. Mooie wijk, jaren 30 huizen. Maar er wonen heel veel, net als overal in Amsterdam, maar daar speciaal. Heel veel verschillende nationaliteiten en ook mensen die heel arm zijn en heel kwetsbaar. Aan de telefoon, Sascha Muller. Heb ik jou, Sascha?
Jij hebt mij zeker aan de telefoon.
Ik heb je helemaal. Sascha, kan jij in het kort vertellen wat er voor mooi initiatief in de Baarsjes is en hoe heel Amsterdam daar naartoe moet om te zien hoe dit tot stand gekomen is en hoe dat eruit ziet? Ga je gang.
Dat wil ik zeker. Wij zijn met Troep Courage, het theatercollectief waar ik onderdeel van ben, zijn wij hier in de Baadjes op het Balboaplein bezig met het maken van een voorstelling. Die voorstelling is eigenlijk meer een buurt-event, waarin wij met de jongeren van het plein, die wij een jaar geleden hebben ontmoet en mee samen hebben gewerkt, samen een voorstelling maken. Doordat wij verhalen met hen verzameld hebben uit de buurt over hoe mensen op speelse wijze toch weten te overleven. De kop boven water weten te houden. En vanuit die spirit van dat speelse, wat die jongeren ook van die buurt zo ontzettend in zich hebben. En dat is zeg maar de kern van van dit event. Ik noem het een event omdat het meer wordt dan alleen een voorstelling. En dat is de kern daarvan.
En jullie hebben het eigenlijk op een hele zwaankleef-aan-achtige manier gedaan. En niet heel nadrukkelijk, wij gaan goede werken doen. Maar je hebt eigenlijk ingespeeld op de melodie van de buurt. En die jongeren waar je het over hebt, die komen vaak uit hele kwetsbare gezinnen, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Vaak horen hun broeders al tot bepaalde groepen die al min of meer op de rand zitten van de criminaliteit. En eigenlijk door ze kunst aan te bieden en ze allerlei dingen te leren, hoop je dat ze net meer keuzemogelijkheden hebben om het andere pad op te gaan? Of is dat erg idealistisch wat ik zeg?
Het is niet zozeer idealistisch. Wat wij van nature doen, is wij gaan eigenlijk de buurt, in dit geval is dat de Baadjes, het Balboaplein. In het verleden was dat ook in Palestina of in Ghana. Eigenlijk komen we al spelende wijs met de jongeren in contact door met hen eigenlijk gewoon. Nou ja, er ontstaat een soort van vriendschap tussen ons. En door hen mee te nemen in die kunstwereld die wij hebben gecreëerd. En als
ik dacht, jullie komen niet naar het Museumplein, maar het Museumplein komt naar jullie toe. Omgekeerde wereld.
Heel graag. Ja. Omgekeerde wereld. Laten we de drempel laag houden en ze uitnodigen bij ons in plaats van door bij hun in de buurt te gaan zijn, in plaats van dat wij in een met rode puche beklede schouder zitten en dan maar verwachten dat ze onze kant op komen.
Ja, precies. En jullie hebben ze concreet iets aangeboden, onder andere een filmschool. Vertel daar eens iets over, ja. En zelfs jongens hebben een rol in de film gekregen inmiddels.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, ze hebben afgelopen, ondertussen anderhalf jaar, hebben ze van onze filmschool een filmproject gekregen, waarbij ze leerden hoe met camera om te gaan, hoe een film werkt, hoe je een film schrijft, maar ook hoe het is om voor de camera te staan, om te spelen.
En met echte heuse filmmakers van Shouf Shouf Habibi en zo, hè?
Top? Ja. Ja, met Asche Medina bijvoorbeeld, schrijver van Mokro Mafia. Die hebben we daarbij betrokken. En het mooie is dat ze eigenlijk niet alleen met hen gewerkt hebben, ze hebben hen ook geïnterviewd. Het zijn eigenlijk hun idolen. Ze
hun rolmodellen geworden.
Ja, precies. Ja. Hoe was het vroeger voor jou? Hoe heb jij de wereld beleefd vroeger? En op die manier hebben ze verhalen bij hen weten te krijgen. En die verhalen worden weer door hen omgezet in een script. Wat zij zelf zullen gaan maken en gaan spelen, ja.
En nog even Joop Westerweel. Er staat ook een school. Ja. Trouwens, dat plein, dat is vernoemd naar zeehelden. Hè? Dus daarom worden die jongens ook de helden van de Baarsjes genoemd. Hè? Ze identificeren zich met zeehelden. Wat doet die Joop Westerweel school daarin?
Nou, de Joop Westerweel school is...
Was ooit de zwartste school van Amsterdam, hè?
Ja. Dat is ondertussen al niet meer zo. Het is een ontzettend mooie, gemixte school. En de Joop Westerweel school, die docenten daar, die dragen niet alleen die lessen, maar die dragen eigenlijk de hele buurt. Ze zijn met handen en voeten in de buurt betrokken. Dus het eindigt niet bij de school. Wij zijn als gezelschap, als theatercollectief, in die school gedoken en daar met de leerlingen gaan werken. Naast dat we ze dramalessen hebben gegeven, wat onderdeel van de school is, zijn we ook een briefwisselingsproject op gaan zetten, waarbij leerlingen van groep 6 van de Joop Westerweel school een briefwisseling hebben met een andere groep 6 van een school in de buurt. En eigenlijk middels briefwisseling, elkaars verhalen te delen en elkaars interesses te delen, eigenlijk nieuwe vrienden zouden kunnen maken. Of ook buurtbewoners leren kennen die normaal gesproken niet kent, omdat je niet op elkaar school zit.
Ja, fantastisch. Ja, en eigenlijk is dat een onderdeel van een heel programma. Dus één van de dingen, en dat is waar je nu met name op de aandacht naar gaat, is dat er nu vanaf 9 september iedere dag een theatervoorstelling is in het buurthuis. Dat is omgetoverd tot een echt heus theater.
Ja, dat zeg je goed, ja.
Ja, en dat vertel, hoe lang duurt dat van 9 tot...
Van 9 tot en met 18 september spelen we elke dag, behalve maandag de 12e, een voorstelling In de gymzaal van dat buurthuis, is een beetje een geheimpje van de buurt, dat er ontzettend mooie grote gymzaal zit. Die hebben we omgebouwd tot ons eigen theater. Wow, yeah. Professioneel theater met tribune, met lichten, met doeken.
En met echte toiletjevrouwen heb ik ook begrepen.
Met elke echte toiletjevrouwen en een foyer waar je een drank kan drinken. En het mooie is dat we ook vooraf, want dat buurthuis die heeft ook een aantal koks die elke dag voor een kleine portemonnee een maaltijd koken. Die zullen elke avond vooraf van de voorstelling ook een maaltijd koken. Zodat je voordat je naar de voorstelling gaat lekker een hapje kan eten gemaakt door mensen uit de buurt.
Ja. Mochten er mensen zijn die dit horen en die geen geld hebben, er zijn ook nog kaartjes voor mensen die denken zoiets is voor mij niet weggelegd. Er is mogelijkheid om gratis met maaltijd te komen. Hoe kunnen mensen kaartjes kopen?
Dan kan je het beste, als je kaartjes wil kopen, dan kan je het beste naar onze website gaan. www.troepcourage.com. Op de website staat een haver uitgelegd hoe je met ons in contact kan komen. Zet een e-mailadres als je het een e-mail naar ons stuurt en dat aangeeft dat je dat je die financiën niet hebt. Nou ja, dat hoef je eerst letterlijk te zeggen. Ja. Maar dat je daar een beroep op wil doen. Dan met liefde willen we in de zaal hebben en maar zorgen dat dat lukt.
Dus heel erg welkom. Ja. Vanaf de 9e, Helden van de Baarsjes. Hartstikke veel succes. Precies. Het wordt heel hilarisch. Er wordt met maskers gewerkt.
Zeker.
Heel veel improvisatie. Nou, ontzettend leuk dat je het wilde vertellen. En prachtig mooi. Heel veel succes.
En dankjewel, Olga.
Tot ziens. Oké.
Okay. Tot ziens.
Nou, dan sluiten wij mooi op aan nog even. Mensen, aan tafel. De nieuwe, de kerstverse, nou sinds een jaar alweer bezig. Moedish Ramlal. De ombudsman van Amsterdam met heel veel prachtige plannen. Hij heeft net iets uitgelegd over mensenrechtenbrief die hij geschreven heeft om op te komen voor de woonwagenbewoners die toch langzaam de stad uitgedreven zijn. Wat is jouw visie op jouw werk? Op de ombudsman van de 7 gemeenten? Kan je dat in 6 zinnen vertellen? Wat nou jouw visie is? Wat wil jij bereiken? Wat is jouw...
Misschien is heel veel mensen, wat doet een ombudsman eigenlijk? Ja. Een ombudsman behandelt klachten van mensen over de gemeente. En op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt. En mijn visie is eigenlijk...
Dan ben je vaak al heel gefrustreerd. En
ja,
heel
dan ben je heel gefrustreerd.
En heel kwaad.
En dan denk je... Exact. Want je denkt, ik heb een klacht over bijvoorbeeld een parkeerboete. En ik ben daar niet mee eens. Ik deed een bezwaarschrift in en ik kreeg een antwoord voor niks. En dan ben je hartstikke boos op de manier waarop je bent behandeld. Bijvoorbeeld aan de telefoon dat mensen zeiden, het is je eigen schuld. En noem maar, men luistert niet. En dan als je een klacht hebt ingediend en je bent het dan niet eens met wat de gemeente dan zegt, dan kom je bij de ombudsman. En dat zijn vaak mensen die doorzetten.
Moet je dan eerst helemaal vastgelopen zijn? Of kan je vroeger iets eerder zeggen, ik begin meteen bij die ombudsman en ik zie helemaal dat het misgaat bij dit loket. Zo werkt het niet, hè?
Nee. De ombudsman is als in laatste instantie. En het is aan de gemeente om het goed te organiseren. Dus de gemeente moet eigenlijk de dingen organiseren vanuit het perspectief van de Amsterdammer. Voor zorgen dat je nadenkt, hoe werkt dat in bijvoorbeeld in de Baarsjes? Wat voor gezinnen zijn daar? We hebben net aan de radio gehoord dat er bijvoorbeeld kinderen zitten die in een gezin zitten met weinig geld. Nou, dan moet je ervoor zorgen dat je daar naartoe gaat en niet dat je op afstand bent. Dus zoals het theater dat doet, dat is heel erg goed. Dat je dan niet zegt van mensen komen maar naar het theater.
Maar hoe komt het dan nog even dat dat niet gebeurt?
Nou, dat is denk ik omdat het makkelijker is om te zitten waar je zit. Dus achter de computer te blijven in plaats van erop uit te gaan.
En verstrikt in protocollen en procedures.
En dat de regels belangrijker zijn dan de mensen. Dus de gerichtheid is vooral op de politieke beslissingen, op beleid, op regels. Terwijl eigenlijk zou je moeten beginnen met de gerichtheid op de mensen.
Maar vraagt het niet eigenlijk om een cultuuromslag? Moet je eigenlijk niet gewoon de reorganisator van de gemeente zijn? Vecht je niet tegen een kolossaal systeem wat in de loop der jaren is met de beste wil van de mensen, maar toch een soort strak systeem geworden is?
Ja, ik denk dat steeds meer bij veel mensen, ook die werken bij de overheid, het lampje gaat branden, dat hoe we het nu werken, dat niet houdbaar is. Als het gaat bijvoorbeeld over toeslagen, waar we allemaal van weten hoezeer dat mis is gegaan.
Ja.
En de mensen zoals burgemeesters, ik werk niet alleen voor Amsterdam, maar ik werk ook voor Diemen, Almere, Zaanstad en een paar andere gemeenten.
Die horen allemaal
die zeggen
bij de
allemaal,
metropool. Hè?
Ja, die horen allemaal bij de metropool. En die wethouders en de burgemeesters die zeggen ook wel van, vertel ons alsjeblieft ook van hoe kunnen wij dat nou anders gaan doen. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Maar het zeggen is één, hè?
Nou,
maar
doen,
doen en is binnenkort veel belangrijker. Ja. Ja, en wat wel vaak onderaan is het doen. Ja. Mensen zeggen wel, oh ja, hartstikke belangrijk. We moeten inderdaad naar de mensen gaan luisteren. Maar dan zeg ik, ja, wat heb je de afgelopen maanden daaraan gedaan? Ja, dan staan ze mijn glazen aan te kijken. Als ik zeg, de klachtbehandeling bij de gemeente Amsterdam is nog niet op orde. Echt niet op orde, want mensen die klagen, die worden gewoon nog niet goed behandeld. Dan is de gemeente Amsterdam zeggen, we gaan orde op zaken stellen. En dan ben ik na zoveel maanden later, zit ik bij het gemeentelijk managementteam. En dan zeg ik, nou,
maar jij
ik
stapt
heb er niks
binnen,
van gemerkt.
Jij blijft niet achter je bureau zitten, begrijp ik.
Klopt, ik stap de fiets op en ik ga naar de mensen toe. Dat probeer zoveel mogelijk.
En dan, wat gebeurt er dan? Dan kom jij binnen?
Nou ja, kijk, op zich alleen al luisteren heeft al waarde.
Ja.
Als ik naar bijvoorbeeld Noord ga en ik hoor daar en ik spreek mensen over... dat ze zich zorgen maken over de schimmel in hun huizen.
Dat is dramatisch,
ja,
hè?
Dan hoor ik dat en dan heb ik in ieder geval vanwege mijn baan... een makkelijke lijn bijvoorbeeld naar de directeur van de woningbouwcorporatie. Of als ik ben in stadsdeel als de Zuidoost en ik hoor over overlast. Mensen, of ook overlast in het centrum. Dat alleen al is heel belangrijk voor je baan. Of je nou ombudsman bent of ambtenaar of wethouder of weet ik veel wat. We dienen allemaal de stad. En we willen dat dingen beter gaan. Of het nou over afval gaat op straat, dat steeds niet wordt teruggehaald. Of het gaat over parkeerboetes. Daarvoor is het dus heel erg belangrijk dat je naar de mensen toe gaat. En dat is geen vrijblijvend advies. Ja,
precies, Amsterdam-Noord, er stond ook in een krantstuk over hoe dramatisch die schimmel vocht. Niet gehoord worden, niet gezien worden. Dat is toch verschrikkelijk. Dat wij dat met z'n allen al heel lang laten gebeuren.
Ja, dat klopt. En heel veel mensen zijn het ook beu. Want ze zeggen, ik heb het heel vaak al gezegd. En mensen zeggen, ja, we gaan er wat aan doen. En er gebeurt uiteindelijk niks. En dan denk ik, dan gaat het over het doenvermogen. Dus het gewoon,
ja, je hebt drie dingen. Het luistervermogen, het doenvermogen en had nog iets, een derde. Het staat in je jaarrapport. Wat zijn die drie factoren die maken dat er wel een communicatie komt?
Ja, het gaat om het vermogen om waar te nemen. Dus dat gaat over luisteren en zien. Dat vergt dat je op de fiets stapt en niet achter je computer blijft zitten. Het gaat over het vermogen tot doen. Als je ziet dat er afval blijft liggen en dat mensen meldingen maken... en dat ze zeggen dat er niks meer wordt gedaan... dan moet je er vervolgens ook iets mee doen. En niet alleen maar empathisch ja knikken en zeggen het is allemaal zo erg. En daarna als je dingen misgaan en je ziet dat het niet werkt... en mensen koppelen zeggen dat, dan moet je er ook van leren.
Zit er ook niet iets, maar dat is puur Amsterdam, een Amsterdamse die spreekt... zit er ook niet iets van burn-out in de systemen? Dus als kwetsbare burger heb je heel vaak iets gemeld. Als liefhebbende en toegewijde... Ja, gemeenteambtenaar heb je heel vaak dingen geïncasseerd. Maar loop je ook tegen systemen op? Zit er ook niet een element in van... ja, dat mensen het hier en daar opgeven? Dus hoe krijg je daar weer nieuw leven in?
Nou, ik denk dat goede voorbeelden doen volgen. Ik denk dat heel veel ambtenaren ook zwaar gefrustreerd raken... op het moment dat ze echt willen helpen. Bijvoorbeeld een gezin waar ze zien... er is een chronisch zieke die klaagt over... dat er heel veel formulieren ingevuld moeten worden... Dan denkt zo'n ambtenaar, hoe kan ik dat anders doen? En dan blijkt toch de regels en de systemen zo erg te leidend te zijn... dat zo'n ambtenaar daar ook van baalt.
Ja.
Maar
kan hij dan op zijn fiets springen en denken... ik ga die mevrouw helpen om die formulieren in te vullen? Dat zou
je
kunnen doen.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Of je zou creatief kunnen nadenken. Er zijn bijvoorbeeld ambtenaren die met pensioen gaan. Die kennen de gemeentelijke wereld hartstikke goed... Waarom vorm je hier niet als organisatie een groep van pensionado's? Die zeggen in mijn vrije tijd ga ik de mensen die vastlopen...
Op een elektrische fiets, hup, naar Noord.
Ja, zeker. En die groep kan trouwens ook nog zeggen... Hey, wij hebben geen enkel belang. Wij dienen eigenlijk alleen maar de Amsterdammer.
Ja.
Wij zien dat mensen bij
maar de... Kan de ombudsman dat bijvoorbeeld faciliteren? Zeggen wij gaan zo'n groep pensionado's bij elkaar organiseren? Of is dat dan buiten jou... gebied, zou ik maar zeggen.
Nee, dat kan ik ook doen. Ik wil het ook doen. Ik had toevallig het idee gisteren met iemand die gepensioneerd is. Die zei daar zou ik eigenlijk wel mee geholpen zijn. Dus wat ik dan kan doen, is dat ik bel naar de directeur personeel van de gemeente Amsterdam. Zeg, dit is een idee. Zou je ervoor voelen om dat op te zetten? En dan gaan die groep oud gepensioneerde ambtenaren
op die fiets.
Gaan dan zelf op de fiets.
Ja.
En dan maak je echt het verschil. Kijk, en dan kan je ook gemakkelijker terugkoppelen dat je ziet in de wijken dat het niet goed gaat. En dit is maar een voorbeeld hoor. Want ja, je hebt ook nog heel veel.
Dus vanuit een reactief systeem, hè, dat je elkaar niet meer hoort, niet meer luistert. Dus stress ontstaat, het valt stil. De klager wordt ziek van ellende. En de ambtenaar denkt, jeetje Mina, daar kom je nooit doorheen. Wil je veel meer naar een proactief beleid. Dus dat mensen alles zien aankomen wat er kan gebeuren. En dan actie ondernemen. Is dat wat jij uiteindelijk wil met jou?
Nou, ik wil dat we nu blijven zitten en denken, het is allemaal zo erg. We moeten dingen wel benoemen zoals ze zijn. En niet wegmoffelen en doen alsof we maar mooi weer spelen.
Ja.
Maar daarnaast moeten we ook wel nadenken over wat zijn dan de manieren waarop het wel kan. En er zijn manieren waarop het wel kan. Ik geef een voorbeeld. Er zijn twee ambtenaren. Die hebben twee bussen geregeld in Nieuw-West. En die hebben ervoor gezorgd dat het stadhuis naar de mensen toe kwam. Wow. Dat hebben ze gedaan in coronatijd. Op het moment dat zij in de wijken zagen dat de mensen zelf hun huis niet uitkwamen, omdat ze bang waren. En zeker ook niet naar het gemeentehuis gingen, omdat dat bijvoorbeeld geld kost of gewoon ze wisten het ook niet. Nou, dat is een initiatief waarvan ik denk, hey, dat is heel goed dat ze dat doen. Hoe komt het dat ze dat hebben gedaan? Omdat ze de wijk snappen.
Ja.
En een ander voorbeeld is voor ondernemers. De straat gaat open. Je denkt, mijn klanten komen nu niet meer binnen. En ik moet gecompenseerd worden. Daar zijn ook regels voor. Maar die regels zijn vaak heel ondergrondelijk. En de gemiddelde ondernemer denkt, ik wil gewoon snel weten, heb ik nou wel recht of niet recht op compensatie? En dan is er één ambtenaar van het bureau nadeelscompensatie. Die stapt inderdaad ook gewoon op de fiets of die pakt de tram en die gaat naar de ondernemer toe. Die gaat in het café zitten of en die gaat dan bekijken wat de situatie is en die geeft een advies. Ah. En er gaat geen ambtelijk lange brief naartoe. Die niemand snapt. En er gaat ook geen mail.
Maar het is ook een hele kunst om die brieven te componeren. Hè?
Ja, natuurlijk. Ja, iemand gaat daar de hele dag, de hele ochtend aan zo'n brief zitten.
Ja.
Terwijl ik denk, misschien had je het veel beter kunnen doen door even langs te gaan. Ja, en natuurlijk heb je situaties waarin je dan nog alsnog even het moet opschrijven. Want dat is natuurlijk ook de andere kant. Maar dan heb je dat degene die dat ontvangt dan ook snapt.
Ja.
En dat zijn de goede voorbeelden. Ja. Dus
we gaan zo een muziekje luisteren, maar ik wil je even horen. Jij bent bijna een jaar geleden aangetreden. Zeer enthousiast. Is dat enthousiasme nog helemaal overeind? Of krijg je al hier en daar een beetje...
Buikpijn. Nou ja, kijk, ik ben enthousiast, want dat moet je ook wel zijn. Ik ben hoopvol voor de verandering. Maar er zijn ook wel dagen dat ik denk van, hoe gaat dit nou anders?
Ja.
Kijk, je moet je zo voorstellen dat als ik bel naar de gemeente, dat vinden ze niet leuk.
Je bent toch de luis in de pels.
Ja, je bent toch de luis in de pels. Je hebt de boodschap. Kijk naar bijvoorbeeld de Airbnb-boetes.
Ja.
Er zijn mensen die vanwege een administratieve fout hebben 12.000 euro boete opgelegd gekregen. En die raken daardoor ernstig in de problemen. Die hebben zelf gebeld naar de gemeente. Maar bij de gemeente stonden ze steeds voor een dichte deur. Ja. En dan als ik dan bel, dan voelen ze zich wel gesteund. Maar dan zeg ik ook tegen de gemeente, je hebt je werk niet goed gedaan. Want je hebt niet geluisterd, je hebt niet de deur open gedaan.
Ja.
Hier was wel echt iets aan de hand. Dus gelukkig is dat daarna wel gerepareerd. Maar het is wel eens lastig dat de ombudsman dan helemaal eraan te pas moet komen. Waarom doe je dat zelf niet?
Ja,
en dat is...
Dat je ook wel eens denkt, man, doe je oren in je ogen open. Ja. Even muziek, en dan komt straks de column.
Well, there's rights and wrongs and fighting songs on both sides. And each day finds me changing points of view. And one says you got to hurt to know the feeling. And another's fighting feelings to get through. And I'm tired of hearing that same old story about where you gotta stand to feel your pain. These days it's hard to find a hero to help us helpless fools out of the rain. And my daddy was a golf pro up in Scarsdale, and he worked his tail off 6 days a week. He can't plant no taters with your golf club, but them city boys would listen when he'd speak. And I'm tired of hearing that same old story about
stand to feel your pain. And there's a truck stop on the wrong side of glory, and it's filled with fools waiting for a train. Get it, Joe? And I heard some cowboy singing about his Indians. Pre-war, free boy, pre-faded jeans. Like he thinks that there's a chance we wouldn't win again if the whole world understood the song he sings. And I'm tired of hearing that same old story about where you gotta stand to feel your pain. And I listened, but he never did assure me that he wasn't selling wholesale turquoise rings. Now the troops have all withdrawn from Southeast Asia, and the Swiss bank's got the bullion left by two, and we've rescued every blessed soul for saving, and we'll adopt the ones that look like me and you. And I'm tired of hearing that same old story, and I wonder if I'll always feel the pain. And God bless the ones that don't do so much for those that do, and God damn the ones that keep this world insane.
Ja, mooier kan het niet, hè? The same old story van Chip Taylor. En dat is nou precies wat de ombudsman een beetje wil voorkomen. Dat het iedere keer weer hetzelfde oude liedje wordt waar iedereen op afbrandt. Daar
zo
gaan we
het
echt wat aan doen. Precies. Raymond Arends, welkom met je column Gokken en de angst om iets te missen. The fear of missing out. Ga je gang. Nou, dus niet. Michiel, dan ga ik nog even door. Je geeft maar een seintje als die is. Want deze column komt via de telefoon. Dus kennelijk is er een klein iets waardoor het even later wordt. Monish, hoe zit het met de bouwwoede in Amsterdam? Ik ga even persoonlijk. Ik woon zelf in een straat waar, als ik het plat mag zeggen, er pornografisch, oligarchisch verbouwd wordt. Er worden huizen heel duur gekocht. Die worden vervolgens voor miljoenen verbouwd. Daar doen ze jaren over. Nou, als buurt kan je echt op je kop gaan staan. Bij de gemeente met de vrachtwagen naar binnen rijden. Je komt echt voor hele grote dichte muren te staan. Wat is jouw ervaring met dit onderwerp? En wat kan de ombudsman überhaupt betekenen in deze geldwereld? Want het is natuurlijk, gaat over heel veel geld eigenlijk.
Zeker. Ja. Ja, het is heel ingewikkeld. Ik ken het uit Stadsdeel West. Daar heb ik verschillende bewoners die zeggen, ja, ik word helemaal gek van de Dixies en de parkeerplekken die worden afgetekt en de auto's die daar staan. En ik heb erover geklaagd bij de gemeente en er wordt niet op geantwoord en er wordt niet op gereageerd. Ik heb als positief voorbeeld een inspecteur ontmoet, ook in Stadsdeel West. Die heet Rob Bos en hij is ambtenaar bouwdynamiek en hij is speciaal ingeroepen om de bouwwoede in te perken. Hmm. En ik ben er met hem meegelopen een middag en gekeken wat doet hij nou. En ik was daar wel van onder de indruk. Wat hij doet is, hij spreekt al die aannemers aan. Hij zegt, heb jij daar vergunning voor? Want je staat hier op de weg en je blokkeert al het verkeer. En als je dat niet weghaalt...
En dat zijn 5 tonners, hè? Dat zijn vrachtwagens.
Dat zijn grote vrachtwagens. Ja. Ze blokkeren. De politie kan er niet langs, de ambulance kan er niet langs. Het zorgt gewoon voor gevaarlijke situaties. En die man die spreekt deze mensen ferm aan. Dat is een oud politieman. Een hele stevige kerel. Blauwe priemende ogen. En hij zegt, jij gaat dat nu weghalen. En anders heb je een groot probleem. En dat praat zich nu ook door bij die aannemers. En ik heb dat er minder klachten over zijn. En ik denk dat dit een goed voorbeeld is van wat er verder in de stad gedaan kan worden.
Het over overlast. Maar straks wil ik nog een ander aspect noemen. We gaan nu Raymond Arends het podium geven. Gokken. En de angst om iets te missen. Ga je gang, Raymond.
Dag Olga, goedemiddag Amsterdam.
Ja, goedemiddag Amsterdam. Hallo, okay. Hallo. Ja, ga je gang.
We gaan het vandaag hebben over de gok om niet de angst om niet te kunnen gokken.
Oké.
Het gaat om FOMO, de fear of missing out.
Ga je gang.
Het is een bekend fenomeen gebaseerd op spijt. Je weet bijvoorbeeld zeker dat die ene grote prijs gaat vallen. Maar waar en wanneer, dat weet je niet. Daarom moet je wel meedoen, anders mis je misschien jouw geluksmomentje. Vooral mensen met een onrijpe persoonlijkheid zijn gevoelig voor dit denken. Zij vinden de eisen en wensen van hun omgeving belangrijk en zoeken de oorzaken van wat hen overkomt eerder buiten zichzelf. Deze eigenschap zorgt voor het geloof dat anderen, de omgeving, toeval of het lot zijn of haar leven bepalen. En daarom moeten ze altijd meedoen met de red race naar die ene pot met goud aan het einde van de regenboog. Hoe zit het nu met gokken, kansspelen en de gokindustrie? De angst om iets te moeten missen is een natuurlijke reactie die geleid wordt door gevoelens en emoties. De gokindustrie speelt daar graag op in en maakt het je maar al te graag duidelijk in reclameboodschappen en het laten zien van lachende winnaars met dat winnende lot in hun handen. Ze vergeten erbij te vermelden dat tegenover die ene winnaar miljoenen verliezers staan. Maar ja, jouw postcode zal maar vallen en je hebt niet meegedaan. Nou, dan is je kans verkeken en zijn jouw buren miljonair, toch? Of jouw geluksnummers bij de Lotto of Staatsloterij, die moeten een keer vallen. Als je één keer niet meedoet, dan komen ze juist. Dus je kunt niet anders dan meedoen. Maar ook bij de roulette. Ik voel dat mijn geluksnummers nu komen. Het kan niet anders. Ik kan eigenlijk geen draai missen. Of die gokkast met die hoge jackpot. Als ik nu stop, dan wint iemand anders dat geld. Of bijvoorbeeld met pokeren. Ik mag geen ronde overslaan, want dan mis ik net die twee azen. Het is een vorm van jaloezie. Want anders wint die ander. Je bent gefocust op datgene buiten jezelf. En je hebt geen rust meer om binnenin te kijken. Daarom werken al die snelle gokspellen zo verslavend en zijn de langzame gokspellen de opmaat voor de verslavingsgevoeligen om steeds meer en vaker mee te doen. Dit heb ik vaak meegemaakt en ook van anderen gezien. Het typische verslavingsgedrag om geen draai of ronde te mogen missen. Die adrenaline aanmaakt vanwege de spanning op de uitkomst. Dat betekende soms op meerdere roulettes tegelijk meedoen. En van de ene naar de andere tafel rennen om toch maar op tijd te kunnen inzetten. Of aan de pokertafel in het Holland Casino eigenlijk geen tijd hebben om naar de wc te gaan. En als het dan toch niet meer te houden is, dat plasje, al rennende naar het toilet en rennende weer terugkomen om op tijd de kaarten gedeeld te krijgen. En ja, ook bij de fruitautomaat zo snel mogelijk op de knoppen drukken om zo snel mogelijk die winnende combinatie mee te maken. En echt niet naar de wc willen, anders mis ik mijn geluksmoment op mijn gokkast. Of dan kan iemand anders er met de winst vandoor gaan. Ik zie ze allemaal behept met deze angsten, dit syndroom. Dat heb ik gelukkig achter mij kunnen laten en ik voel mij niet meer verplicht om met deze red race mee te doen. Het geeft mij echt de rust en ik ben daar gelukkig mee. Ik weet ook wel dat het gras aan de overkant altijd groener is. Maar ik gun die ander dat. Dat was het voor vandaag.
Raymond, fantastisch. Hartstikke goed dat je het overwonnen hebt. En het is een heel helder verhaal. Dus mensen, hou er mee op en begin er niet aan.
Munish, dat zou het beste zijn.
Ja, zeker. Munish Ramlal, sinds een jaar de nieuwe ombudsman van Amsterdam. Een heel outreaching, om eens even goed Nederlands, outreaching, outgoing. Iemand die niet achter zijn bureau blijft zitten tot de tijd voorbij is. Hij gaat erop af. En dat is wel een van jouw visie, missie, acties. Dat je, onder andere heb je de ambulance georganiseerd. Je gaat erop af, wil met mensen praten, wil dat mensen naar elkaar luisteren. Wat is de ambulance? Vertel.
Ja, de ambulance is een auto die helemaal bekleed is.
Wie heeft dat bedacht? Ik vind het een meesterlijke.
Ja, ik heb het zelf bedacht.
Enig.
Ik dacht, bij bureaucratisch leed komen we er naar u toe. Veronica komt naar u toe.
Ja, met een massagestoel, dat je eerst even je schouders
eigenlijk
gaat hangen.
Nou ja, eigenlijk zou nog ineens zo'n heel gek idee zijn.
Nee, want de stress maakt dat mensen niet meer kunnen denken.
Exact, ja. Mensen zitten vol stress en kunnen dan ook niet meer de brieven lezen. Of weet ook niet meer, zijn te einde raad.
Ja.
Dus we komen langs en dat proberen we outreaching te doen inderdaad. Ik heb een club van 26 mensen.
Wauw.
En ja. Ik doe dat, dus een kleine organisatie, we doen grote dingen. We doen dat voor Amsterdam, maar ook voor zes andere gemeenten. En de ambulance gaat nu vanaf deze maand. Ga ik één keer bijvoorbeeld naar de markt. En dan sta ik op de markt en dan vertel
met
wie ik ben. Met
de ambulance. In welke markt pak je?
Dat is nog in de planning.
Dat is nog in de planning. Mystery guest voor de markt.
En dan alleen al luisteren is al één. En dan kan ik mensen ook adviseren. Bijvoorbeeld, je moet zijn bij de gemeente, bij dat loket. En, of je moet zijn bij die sociale raadslieden. Dus mensen die kunnen helpen. Maar ook de signalen die ik opvang. Bijvoorbeeld over dat mensen nu over de bouwwoede. Echt helemaal klaar mee zijn.
Ja.
Dat is een signaal dat ik dan kan gebruiken als ik bijvoorbeeld in een gesprek zit met een directeur of een wethouder. Dan zeg ik, ik heb gisteren op de markt gestaan. En daar heb ik niet één, niet twee, maar misschien wel 9 keer gehoord over de bouwoverlast en de bouwwoede en de onmacht die mensen voelen om daar iets aan te doen.
De macht van het geld. Want de mensen die huizen kopen hebben fantastische advocaten.
Ja.
Die wachten tot een wethouder weg is. Dan komt er weer een nieuwe die soms van toeten nog blazen.
Ja.
Die laat zich opnieuw omver blazen.
Ja. En dan kan ik als ombudsman daar in ieder geval het agenderen.
Ja.
Dat hier het grote geld domineert. En dat de gewone Amsterdammer hier buiten de boot wordt gedrukt.
Ja. Ja.
En een van de functies van een ombudsman is ook om gewoon zaken bespreekbaar te maken.
Ja.
Dus ik kan dat horen en daarna kan ik het ook agenderen.
Ja.
Wat ik wel zou adviseren, dus misschien ook voor de mensen die denken van jeetje, die ombudsman, die gaat van alles voor mij regelen. Nou, dat ik zeg, ga gewoon ook echt zelf eerst klagen bij de gemeente zelf. Want de gemeente moet ook wettelijk de ruimte hebben gekregen om het zelf op te lossen.
Is het niet zo, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt?
Ja, maar dat
jij bent van de gemeente, zouden mensen kunnen denken, ja, hallo.
Ik zal maar even een vergelijking maken met een ziekenhuis. Ook heel ingewikkeld, hè. Daar ga je als mens naartoe. En dan word je daar
patiënt gemaakt.
Nou, dat is bij de gemeente ook. Ik ben toezichthouder op het ziekenhuis. Dus ik ga niet operaties doen.
Nee.
Maar ik spreek wel het ziekenhuis aan en zeg, joh, maar er zijn twee mensen die hebben daar heel vervelende ervaringen. Sterker nog, die hebben hun oog verloren. Dat is gewoon echt niet goed. Je gaat me nu uitleggen hoe dat komt, want dat is niet normaal. En als ze dan dat niet kunnen uitleggen, dan spreek ik het management daarop aan. En als in de ziekenhuiswereld zegt de inspectie ook, ja, maar je hebt dit niet zo slecht geregeld, de boel gaat gewoon dicht. Nou, dat kan bij de gemeente lastiger. Maar dan kan ik dan wel zeggen, bij de afdeling over de uitkeringen gaat het zo erg slecht. Mensen krijgen daar verkeerde informatie, bij wijze van voorbeeld. Verkeerde informatie worden van kastje naar muur gestuurd, et cetera. En kunnen dus de rechten die zij hebben, of je nou recht hebt op bijstand, recht op een uitkering, recht op een andere toeslag, dat recht, dat stelt niks voor, omdat de gemeente steeds nee zegt. Stel dat dat het geval is, wat in een aantal gevallen zo is, dan kan ik daar als ombudsman daar wel iets mee doen. Maar je moet dus zelf in actie komen. En dan niet meteen naar de ombudsman, maar eerst naar de gemeente.
Ja.
Dien een klacht in. Doe dat alsjeblieft, want daarmee help je niet alleen jezelf, maar ook anderen.
Is er
ook
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Hoe dat nou zit met een verhouding burger-overheid?
Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Wat je ziet is dat veel bewoners weinig vertrouwen hebben. Met name op het moment dat ze veel van die gemeente moeten hebben. Gaat het vaak over mensen die bijvoorbeeld gehandicapt kind thuis hebben zitten. En dan moet je van alles gaan regelen. En dan als je ziet hoe vaak en hoe ingewikkeld het wordt, dan zakt de moed je in de schoenen. Ja. De mensen die weinig te maken hebben met de overheid, die hebben op zich een goed vertrouwen. Want die denken, nou, het is allemaal wel goed geregeld. Het enige dat ze hoeven te regelen is misschien een keer een paspoort ophalen.
Dat kan ook
al frustrerend zijn. Ja. Maar er is daar onderzoek naar gedaan. Wat je ziet is dat praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid, dat dat erg uit elkaar loopt. Ik ben wel geschrokken hoezeer dat in Amsterdam is. Daar is het de herfst en de herfstnot is heel erg groot. Dat valt mij gewoon op. En daar maak ik me wel zorgen over.
Wat bedoel je de herfst en
de mensen die veel geld hebben en weinig geld hebben.
Ja.
Dat verschil is heel groot.
Dat verschil is heel groot.
En dat is enorm. En dat vaak leeft dat ook naast elkaar.
Ja.
Kijk bijvoorbeeld naar Nieuw-West. Als je naar de tuinen van West kijkt en daar heb je hele mooie villa's, heel hartstikke duur. Ga je 300 meter verder, dan kunnen mensen daar niet rondkomen. Dat leeft heel erg dicht bij elkaar. En om het heel visueel te maken...
Er zitten dus, dikke glazen wanden tussen.
En de mensen die dus daar aan de ene kant heel mooi wonen... die weten soms ook wel eens de gemeente te vinden en kunnen een klacht indienen. En vinden ook mij als ombudsman. Maar de mensen die echt ook heel grote problemen hebben... die weten niet de klachtenprocedure te vinden. Dus daar ga ik
maar
ook zelf naartoe.
Maar heb je het ook over de allerkwetsbaarste mensen, hè?
Die zeker,
heel erg in de verdrukking komen in Amsterdam.
Ja, maar zeker, die groep is er. Maar ook, voor de luisteraars, ook die middengroep heeft dure boodschappen... en zit ook nu te kijken van, hoe kom ik nou
door de winter door.
Precies.
Ja.
Of hebben andere problemen. Want als je een boete krijgt en dan voor parkeren en dan nog een keer... en dan kom je echt wel in de problemen.
Ja,
precies. Of, dus daar ben ik ook voor.
Ja.
En wat ik wilde zeggen is dat ik het belangrijk vind dat de mensen klagen. Want als op het moment dat mensen niet meer gaan klagen...
Wel een klacht doen, precies.
Ja, op het moment dat mensen niet meer gaan klagen, dan gebeurt er ook niks.
Ja.
Maar dan gaat de gemeente ook zeggen, nou ja, we krijgen er geen klacht over. Dus het
gaat
goed.
Dus is er niks aan de hand.
Ja.
Even tussendoor, ik hoorde een heel mooi verschil dat in Frankrijk heeft meneer Macron het nog over citoyen. Dat zijn burgers. En wij zijn eigenlijk langzamerhand consument geworden in dit land. Vond ik ook een hele mooie.
Ja.
We worden vaak als consument behandeld. Herken je dat?
Ja, ik denk dat onderdeel van het probleem is.
Ja.
Want en dat gaat over dat alles heel erg bedrijfsmatig hebben benaderd.
Ja.
Dan, dan ga je de mensen zien als klant.
Ja.
Zo wordt het zo ook genoemd.
Dat was met de vrije markt, hè, dat we die geïntroduceerd hebben.
Ja.
Zijn we klanten geworden.
Ja, en dat is een verkeerde manier van denken.
Ja.
En we moeten af van die manier van denken.
Ja.
Want je ziet ook dat dat gewoon tot heel veel problemen leidt. Ook binnen de organisatie zelf.
Ja.
Dus de ambtenaren zelf worden dan productiemanagers.
Absoluut.
en productielijnen.
Net als hoofden van scholen, die moesten ook ineens geld gaan beleggen.
Ja.
Maar goed.
En dat gaat niet alleen voor de overheid trouwens. Hè, want de huisarts zegt ook, ik kom niet meer aan mijn werk toe. Want ik moet elke keer 10 minuten.
Ja.
En de leraar zegt ook, ik kom niet meer aan mijn werk toe als professional. Want ik ben alleen maar bezig met... En in de zorg ook. Dus
dat
is een veel groter probleem. En dat moeten we onderkennen. Maar dan moeten we ook vervolgens weer met hele grote letters iets aan gaan doen.
Absoluut. En wie is nou Munish Ramlal zelf? Want waar kom jij van? Wie ben jij eigenlijk?
Ja, wie ben je nou eigenlijk?
Wie ben je nou eigenlijk? Hoe kom je aan dit enthousiasme? Je zei, ik heb uit eigen ervaringen dingen ook meegemaakt met mijn broer en overheden. Kan je daar iets over zeggen? Wat heeft dat gevoel van rechtvaardigheid bij jou aangewakkerd?
Ja, ik denk sowieso onrecht. Dat doet iets met mij. Dat doet ook iets met alle mensen die in mijn bureau werken. Die hebben een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat moet je hebben. Wil je werken als ombudsman of bij het bureau?
Ik heb één filmpje gezien waar jij iets verteld hebt over dat je een HAVO-MAVO-advies kreeg. Terwijl je eigenlijk gymnasium kon doen.
Ja.
Dat heb je gedaan op eigen kracht.
Ja.
En toen gebeurde er iets waardoor je zelfs nog Grieks bent gaan leren, toch?
Ja,
dat vond ik echt fantastisch.
Ja, dat had ik nog als extra vak gedaan had. Ja,
daar zat een verbeterheid in van hallo. Zeg, laat me niet in een hokje duwen. Hè?
Ja, nee, dat klopt. Ja, ik had ooit zat ik bij advocatenkantoor en toen zeiden ze, nou, we nemen jouw zekerheidshalve niet aan, want dat twijfel aan jouw Nederland.
Oh,
en toen heb ik 3 jaar later mijn proefschrift toegestuurd.
Dus dat gaat eigenlijk over racisme, toch?
Dat gaat over discriminatie, racisme, niet gezien worden.
En dat thema van zit dat in ons systeem?
Ja, dat zit in het systeem.
Ja.
En dat gaat breder. Dat gaat ook bijvoorbeeld mensen met een beperking.
Ja.
Die zeggen, joh, mijn leven ziet er echt wel anders uit dan die van jou.
Ja.
En dat er weinig luistervermogen is om je te verplaatsen in wat dat dan betekent. Het gaat eigenlijk dus wel veel breder over dat mensen het verdienen, elk mens, om gezien te worden. En dat we niet snel mensen in een hokje plaatsen. En daar zit het dat tegelijkertijd dat het bedrijfsmatige denken dus ook wel weer in de weg.
Maar er zit een heel spiritueel iets wat jij zegt. Want dat is wat Oprah Winfrey bijvoorbeeld liet zien. Aan iemand vragen, bijvoorbeeld iemand die een zwerver is. Wat is er eigenlijk met je gebeurd onderweg? Waardoor je dit allemaal mee moet maken. Dat is het begin van een heel open...
Ja, absoluut. Kijk, bijvoorbeeld wat we net bijvoorbeeld van Raymond Arons horen, hè, over gokken. Ja, als iemand door de gokverslaving heen en daar de taboe doorbreekt om daarover te praten. En ook kan vertellen over hoe je dan voelt en hoe dat dan is. Ik denk dat soort verhalen mogen we meer horen. En als ik als ombudsman bijvoorbeeld iemand die dakloos is geworden. En die kan vertellen over hoe het was om hulp te vragen. En waar die tegenaan liep. Dan kunnen we iedereen
echt
die
menselijke maken.
Ja, dat soort verhalen helpen ons.
Echt contact maken, hè?
Echt
verbinding
contact
maken,
ja.
Maar eens even een dat modern woord.
Ja, dat soort verhalen en dat soort menselijke verhalen die we allemaal dingen die we in ons leven meemaken, of je nou ziek wordt, of iemand verliest, of in een depressie zit, of dat je juist hele mooie dingen meemaakt. Die dingen die mogen verteld worden, ook voor als je werkt voor die stad, voor de Amsterdammer, dan moet je ook je kunnen snappen wat mensen in hun leven meemaken en ook hoe de dingen voor hen zijn. Dus op het moment dat iemand belt naar 14020, het gemeentelijke telefoonnummer.
En dan 16 keer wordt doorverbonden.
En dan 16 keer wordt doorverbonden.
Hallo.
Bijvoorbeeld omdat ze belt voor haar twee kinderen die beperking hebben.
Dat is toch onmenselijk? Hè?
Ja, dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is maar in één geval of twee of 100.
Het mag überhaupt niet gebeuren.
Het is gewoon niet oké. Okay.
Nee.
Dus dan moet je dan zeggen, dat is niet oké. Okay. Dan moet je erkennen en dan moet je er vervolgens iets aan gaan doen.
Wat doen we nou met 180 nationaliteiten? Halleluja. 180.
Ja,
ik wist niet dat er zoveel bestond.
Nee, dat is hartstikke mooi. Nou, ik zou zeggen, vier het.
Hoe?
Nou, groot feest. En elke maand.
Ja.
Want die diversiteit in de stad is een hele grote zegen.
Ja.
Is fantastisch. Dat maakt ook dat, dat ervaar ik in ieder geval zelf zo, dat als je geen dominante meerderheid hebt, dan is geeft dat heel veel ruimte.
Maar die witte verbleken aardig, hè? Is
ja.
Dat,
nou, je hebt jouw woorden, niet de mijne.
Ja, mijne,
maar het is,
wel, ja.
Maar het zorgt ervoor dat je met elkaar weer nieuwsgierig kunt zijn.
Ja.
Even gauw, vertel eens, hoe zit jouw leven in elkaar?
Ja.
Hoe is dat voor jou? En
ja,
dat
is echt verhalen vertellen, hè?
Verhalen
echt,
vertellen,
ja,
goed luisteren, geïnteresseerd.
Ja.
En daarna ook je dienstverlening. Dat is toch weer ook de link naar de dienstverlening van de gemeente. Je dienstverlening afstemmen op de mensen voor wie je het doet.
Hartstikke mooi. Met deze laatste woorden sluiten we af. En mensen, kom allemaal naar Troep Courage op het Balboaplein in de Baarsjes. Dit was het voor vandaag. Kleine haperingetjes in de techniek, maar het was eigenlijk heel mooi organisch weer opgelost. Tot de volgende week. En Monish Rablal.